Als je even zoekt, zijn ze nog wel te vinden, dit soort liederen. Omkeren, u heeft het al meegekregen dat het daar over gaat. Dat betekent niet dat ik met mijn rug naar u het verdere van de dienst zal gaan houden. Hoewel ik dat wel een keer meemaakte in een Syrisch-orthodoxe kerk. We waren in Parijs en er was een toenmalig vriendje van onze dochter was mee en die was orthodox, zei hij zelf. En toen waren we in een kerkje en daar was zo'n dienst aan de gang. En wat ons opviel daar was dat we de hele tijd die voorganger van de rug af mochten zien. Hij deed allerlei dingen. Hij verdween op een gegeven moment ook achter de coulissen en er gebeurden nog meer dingen. Maar we mochten hem van de rug af zien. Maar dat soort omkeren gaat het vanmorgen niet over. Het gaat over de periode waarin we nu zitten en dat is de 40 dagen tijd. De periode van Aswoensdag tot Pasen. En die periode die kennen we en die wordt eigenlijk al vanaf de eerste kerken, zeg maar, wordt er dus ook van die orthodoxe kerken bewust toegeleefd naar de Goede Week. En dat werd vaak gedaan in de vorm van een periode van vasten. En vasten is bedoeld om tot stilstand te komen, zou je kunnen zeggen, om tot bezinning te komen. Al in het Oude Testament is vasten iets wat aan de orde is. David vast en Daniel doet dat en in Matthäus 4 lezen we hoe Jezus meteen nadat hij gedoopt was, 40 dagen en nachten vasten gaat in de woestijn. En dan zitten we meteen weer aan die 40 vast. Een traditie die stoelt dat vasten op Bijbels inspiratie. En we hebben het getal 40 te pakken. 40 is het getal in de Bijbel dat altijd die specifieke betekenis met zich meedraagt. De betekenis van bezinning, loutering of inkeer. Al vanaf het verhaal van Noach, waarin het 40 dagen en nachten regent. Het verhaal van Mozes, die 40 dagen en nachten op de berg blijft en vast, voordat hij met de geboden terugkomt. De 40 jaren in de woestijn, de 40 dagen verkenning van het beloofde land, de 40 dagen lang dat Goliath het volk Israël uitdaagt, enzovoorts, enzovoorts. Het gaat altijd weer om die betekenis achter het getal 40. 40 heeft die lading, nu ook de 40 dagen tijd. En vergeet ook niet, als het gaat om inkeer, het verhaal uit Jona, waarin Nineveh 40 dagen de tijd krijgt om tot inkeer te komen. Dus nog eens 40 als periode van inkeer, loutering, bezinning en beproeving. Altijd weer 40. Maar ook inkeer. We zijn vorig jaar met een groep bij ons in de kerk bezig geweest met die 40 dagen tijd. Toen hadden we het thema niet inkeer, maar omkeren. En dan denk ik altijd weer, ja, is dat hetzelfde? Is inkeren hetzelfde als omkeren? En dan begint mijn taalhartje weer te kloppen. En dan denk ik van ja, inkeer en omkeren liggen misschien wel in het verlengde van elkaar. Misschien moet je om te kunnen omkeren eerst tot inkeer komen. Inkeer is dat proces waarin je in jezelf dieper dan ooit in de spiegel kijkt. Verder dan je ideale zelf, naar je echte zelf, naar je werkelijke handel en wandel. Zelfreflectie in optima forma. Daar heb ik een plaatje bij. Denkt u daar maar eens over na. We hebben allebei wat mentaal, mijn vrouw en ik, en deze is van Jeanette. Die is van de aforismen. Zelfreflectie. Zoals we juist hebben gelezen in dat gedeelte uit Matthäus 13, waarin Jesaja geciteerd wordt, is zelfreflectie niet een vanzelfsprekende kwaliteit, zou je kunnen zeggen. Ik lees het nog maar eens. Dit is de reden waarom ik in gelijkenissen tot hen spreek, omdat ze ziende blind en horende doof zijn en niets begrijpen. En dan die profetie van Jesaja, jullie zullen goed luisteren, maar niets begrijpen. Jullie zullen goed kijken, maar geen inzicht hebben. Want het hart van dit volk is afgestompt, hun oren zijn doof, hun ogen houden ze gesloten. Met hun ogen willen ze niet zien, met hun oren niets horen, met hun hart niets begrijpen. Want anders zouden ze tot inkeer komen. en zou ik hen genezen. Gelukkig jullie ogen omdat ze zien en jullie oren omdat ze horen. Want ik verzeker jullie, vele profeten en rechtvaardigen hebben ernaar verlangd te zien wat jullie zien, maar ze kregen het niet te zien. En te horen wat jullie horen, maar ze kregen het niet te horen. Dus als je kijkt, zoals je altijd kijkt naar de wereld om je heen, naar alles wat op je weg komt, naar de manier waarop dingen lopen op je werk, of naar de manier waarop je aangesproken wordt vanuit de Bijbel, dan verandert er vaak niks aan je en ben je, ik citeer, ik beschuldig niet, ziende blind en horende doof. En wat zijn gelijkenissen? Nou, gelijkenissen zijn een instrument om door de sleur van het verhaal heen te breken. Een verhaal waar je eigenlijk niet meer zo goed naar kunt luisteren. Die gelijkenis nodig als een illustratie, als een verklaring, als een ander perspectief. Als Jezus bekende woorden zou hebben gebruikt, dan zou iedereen trouw hebben geknikt. Veilig in vertrouwde woorden en begrippen. Maar wel ziende blind en horende doof. Hoe vaak overkomt je dat niet in het leven? Dat je al heel vaak verteld is hoe dingen anders of beter kunnen. Maar zolang het door mensen in vertrouwde kring gezegd wordt, ja, dan heeft het niet zoveel impact. Pas als iemand buiten die kring, iemand die je nog niet zo vaak hebt horen spreken, het tegen je zegt, pas dan gaan je oren open, pas dan hoor je echt wat er eigenlijk al die tijd al tegen je gezegd is. En zo werkt het dus ook met gelijkenissen. Die werpen een ander licht op de zaak. Die kunnen duidelijk maken wat de kern van het betoog is. Die zorgen ervoor dat je plotseling kunt omdenken, zoals meneer Gunster dat tegenwoordig noemt. U hebt het vast al gehoord, omdenken. Met die prachtige poster, ja maar, wat als alles lukt? Prachtige gedachte. Omdenken. En dan kom ik eigenlijk na dat omdenken bij het volgende tekstgedeelte. Dat het gedeelte dat begint met die uitspraak over oordelen. En die uitspraak heeft ook altijd weer te maken met reflectie of met een soort boemerang effect wat daar beschreven wordt. Hè? Dat oordeel wat op je terugkomt. Wie kaatst kan de bal verwachten. Vergeet nooit dat wij ooit met onze band, Sabra was een gospel rock band, zeg maar vooral rock band, hard. Speelden we een keer in een kerk en we waren aan het inspelen voor de dienst. En dan kwam een oude mevrouw met haar vriendin. Tenminste, ik was toen jong en iedereen was oud, maar dat was een oude mevrouw. Die kwam met haar vriendin, kwam ze bij die kerk en die zei zo tegen de vriendin, nou, het is me veel te hard, ik ga naar huis. Nou, dat was voorstelbaar, maar de koster, die had dit tekstgedeelte goed in zijn oren geprent en die zei tegen die zusters, oordeel en gesult geoordeeld worden. Dus die kwamen wat scruten uiteindelijk toch maar naar binnen. En hij vertelde dat vol trots natuurlijk bij de koffie later. Wie kaatst kan de bal verwachten. Maar er zit blijkbaar nog een andere kant aan. Niet voor niets wijdt Jezus uit op dat thema door weer een voorbeeld te noemen. En meteen daarna nog één. En daar wil ik ook ietsje dieper op ingaan. Die balk en die splinter. Ik heb er weer even twee plaatjes bij. Dan weet u even waar het over gaat. Fantastisch mooi. En nog eentje. Mooi nou. Een figuurlijke balk die een hele letterlijke balk wordt. Bij die balk en splinter gaat het dus om de uitleg van dat oordelen en meten. Of de maat nemen, zoals we dat ook al zeggen. En we nemen elkaar de maat. En dan is dat beeld van die balk een heel mooi beeld. Want wat gebeurt er met die balk? Die balk ontneemt je het zicht. Het gaat dus niet zozeer om het feit dat je een oordeel vormt, maar om het feit dat je dat niet zo zuiver doet. Je denkt dat je objectief bent, maar er zit wat ruis in dat beeld, zou je kunnen zeggen. Als je dat beeldje weer even voor je roept, zo'n dikke balk zit er voor je oog. En zo werkt dat ook in ons hoofd. We zijn geneigd tot een snel oordeel. En dat moeten we ook wel, biologisch gezien, omdat we moeten overleven. Zo zijn we nu een keer in elkaar gezet. Snel een keuze maken tussen wat veilig is en wat gevaarlijk is. Kijk uit, komt een vrachtwagen aan en dan weet je dat je niet oversteken moet. Vroeger kwam dan een leeuw langs en dan wist je dat je het uit de voeten moest maken. Dus we moeten snel oordelen, we moeten snel een situatie in kaart brengen en snel besluiten wat we doen in zo'n situatie. En dat zit helemaal een beetje verpakt in hoe wij naar deze wereld kijken. En dus blijven we heel makkelijk hangen in dat snelle oordeel wat we hebben. Omdat het intuïtieve keuzes zijn. En daarom noemen we dat ook wel ons onderbuikgevoel. Intuïtie. En dat zit vaak in de weg, zou je kunnen zeggen. En Jezus wil ons er hier op wijzen. Het is ook heel modern om ons daarop te wijzen. En er zijn allerlei schrijvers die daar fantastische boeken over hebben geschreven hoe dat werkt. Maar Jezus doet het hier ook al. Die zegt van, en hij citeert niet meneer Kahneman die daar veel over geschreven heeft. Maar hij wijst ons erop dat we vanuit dat denken waarin we zo snel tot een oordeel komen, los moeten komen. Dat we beter moeten leren kijken. Objectiever zou je kunnen zeggen. En denk daarbij maar eens aan de lens van een camera. Die noemen we ook objectief. En de bedoeling ervan is dat hij precies doorgeeft wat daar gebeurt. En dat dat op je film komt. Of op je chip komt. Die noemen we daarom ook gewoon een objectief. Omdat hij doorgeeft wat hij ziet. Niks meer en niks minder. En om uit te leggen hoe dat nou eigenlijk werkt. Met dat niet zo objectief zijn van ons. Een mopje. Ik durf dat hier wel aan. En het is gelukkig een hemelpoortmopje. En dat past wel een beetje in een kerk, denk ik. Er komen 3 mensen bij de hemelpoort. Dat is een katholieke meneer. Protestantse meneer. En laten we er dan ook maar een baptist bij doen. En bij die poort aangekomen vraagt de katholieke broeder: ik wil graag toegelaten worden, maar ik heb begrepen dat er nogal wat voorwaarden aan verbonden zijn. En we hebben de laatste tijd nogal wat op ons bordje gehad als katholieken. En ik zou het wel prettig vinden dat dat niet zoveel weerslag had op onze toelatingseisen. En dan zegt die man in de poort: ja, maar hallo, hier wordt niet gediscrimineerd. Om toegelaten te worden hoeft u alleen maar een woord te spellen. En welk woord? Vraagt die katholieke broeder. God, zegt die man aan de poort. Poeh, G-O-D. En hij wordt toegelaten. En dan komt die protestantse broeder aan de beurt en die komt met dezelfde vraag. Nog met wat opmerkingen over dat het allemaal in die kerk ook allemaal niet koek en ei is. En, nou ja, goed. Nee hoor, u hoeft alleen maar een woord te spellen. Welk woord? God. En ook die protestant die spelt G-O-D en wordt toegelaten. En dan komt die baptist aan de beurt. Is ook natuurlijk bang dat hij gediscrimineerd wordt. Dat hij wat te happy-clappy was. Of dat hij, zoals vroeger, nog steeds met dat predicaat rondliep. Dat hij bij een sekte hoorde. En weer zegt die man aan de poort: nee, hier wordt niet gediscrimineerd. U hoeft alleen maar een woord te spellen. En dan vraagt die baptist: welk woord? En dan zegt die man aan de poort: Tsjechoslowakije. We denken heel vaak dat we objectief zijn. Maar we zijn het niet. Balk en splinter. Ziende blind en horende doof. En is het zo jammer dat daardoor ook vaak de glans van de boodschap verloren kan gaan. Dat dus de parels voor de zwijnen gegooid worden. Dat je blijft zitten in die beelden die alleen maar dichtende antwoorden opleveren. En dat je niet meer open staat en dat je niet meer kunt kijken. En zo kan het dus ook gaan als je niet van die momenten hebt waarin je zo nu en dan weer eens eventjes inkeert. Dat je weer even in de spiegel kijkt, dat je weer even aan zelfreflectie doet. Zodat je weer mogelijkheid hebt om weer eens eventjes om te keren en anders gaat kijken. Even stilstaan, even pauzeren. Even naar jezelf en in jezelf kijken. Of misschien soms wat langer stilstaan. Ik hoorde eens van iemand de uitspraak en die zei: ik heb geleerd om mijn oordeel wat uit te stellen. En ik vond dat wel een mooie en een waardevolle uitdrukking. En die sluit ook aan bij wat onderzoeken ons leren, maar ook wat de Bijbel ons vanmorgen vertelt. Stel je oordeel maar eens wat uit. En eigenlijk is dat een omkering van ons natuurlijk handelen, want we vinden onmiddellijk wat. Ga maar naar standpunt.nl. En uiteindelijk leven we in onze gedachten. En in deze periode, En ook bij het avondmaal dat we mogen vieren, we leven ons weer in wat Jezus laat zien. Namelijk dat hij tot op het laatste moment ook dat soort gedrag vertoonde. Hij zei van, mij moeten jullie hebben. En niet wegwees. Je verantwoordelijkheid nemen tot de dood erop volgt, zou je kunnen zeggen. En dat lijkt ook wel een omgekeerde wereld. En we kennen ook een reactie van Petrus. Het is ook mooi dat dat ook in de Bijbel staat. Die meer lijkt op de reactie die wij kennen. Onmiddellijk, impulsief, vanuit die veiligheid. Nee, mij moet je niet hebben. En ook Petrus, en misschien ook wij, moeten vaak ver gaan om te leren wat dat omkeren nou eigenlijk inhoudt. Om nog wat na te denken over die verschillende gedachten die je kunt hebben bij het omkeren, laat ik nog 4 aforismen zien. Veertig dagen tijd. We kunnen soms ook geestelijk vasten. We zouden de komende weken wat meer stil kunnen staan, zodat we kijken naar wie we zijn, hoe we omgaan met onszelf en met die ander. En misschien vallen ons wat andere dingen op dan gebruikelijk. En dan staat er ook ruimte om weer opnieuw soms waarde te ontdekken in die ander. U weet wel, die ander die u lief mag hebben als uzelf. En de consequentie daarvan is soms ook verstrekkend. Dat je namelijk ook leert om visie te delen. Om eens een keer naast elkaar te staan en dezelfde kant op te kijken. Die visie als een kijkrichting. Want samen zie je meer. En misschien geldt dan ook de zaligspreking die we vanochtend hebben gelezen en die niet staat in de bergrede, maar die op dit plekje speciaal staat, ook voor ons allemaal. Gelukkig jullie ogen, omdat ze zien, en jullie oren, omdat ze horen. Amen.